Goedemorgen, gemeente. We willen met elkaar de Bijbel, het levende woord van God, openen. En ik wil dat doen uit Nehemia. En ik wil u vragen om mij op te zoeken. Nehemia 1. Ik wil een gedeelte lezen uit Nehemia 1, vers 1 tot met vers 11. Nehemia 4 en ook Nehemia 8. Ik zal u eerlijk bekennen dat ik deze preek eerder gehouden heb. Dat was op de bruiloft van mijn zus, afgelopen zomer. Maar het zal natuurlijk vandaag een andere preek zijn, dat zult u begrijpen. Maar misschien zullen ook sommige dingen terugkomen. Dus voor degenen die er waren, het is misschien herkenning. Maar dan hoor je de boodschap nog een keer. We lezen Nehemia 1, vers 1 tot en met vers 11. En daar staat het volgende. De woorden van Nehemia, de zoon van Hagalia. En het gebeurde in de maand Gisleu, in het 20e jaar, toen ik in de burcht Susan was, dat Hanani kwam, een van mijn broers, hij en mannen uit Juda. En ik vroeg hun naar de Joden die ontkomen waren, die uit de gevangenschap overgebleven waren, en ik vroeg naar Jeruzalem. En ze zeiden tegen mij, de overgeblevenen die uit de gevangenschap daar in het gewest zijn overgebleven, verkeren in grote ellende en in smaad. In de muur van Jeruzalem zijn gaten geslagen en zijn poorten zijn met vuur verbrand. En het gebeurde toen ik deze woorden hoorde, dat ik ging zitten en begon te huilen. En ik bedreef enkele dagen rouw, terwijl ik voor het aangezicht van God, van de God van de hemel, vastte en bad. En ik zei, och Heere, God van de hemel, de grote en ontzagwekkende God, die het verbond en de goede tierenheid in acht neemt, voor hen die hem liefhebben en zijn geboden in acht nemen. Laat uw oor toch opmerkzaam zijn en uw ogen open om te luisteren naar het gebed van uw dienaar, dat ik heden dag en nacht voor uw aangezicht bid, voor de Israëlieten uw dienaren. Ik belijd de zonde van de Israëlieten die wij tegen u begaan hebben, ook ik en mijn familie. Wij hebben gezondigd. Wij hebben het grondig bij u verdorven. Wij hebben de geboden, de verordeningen en de bepalingen die u aan uw dienaar Mozes geboden hebt, niet in acht genomen. Denk toch aan het woord dat u uw dienaar Mozes geboden hebt. Als u ontrouw bent, zal ik u overal onder de volken verspreiden. Maar als u zich tot mij bekeert en mijn geboden in acht neemt en die houdt, al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, vandaar zal ik hen bijeenbrengen en hen brengen naar de plaats die ik gekozen heb om daar mijn naam te laten wonen. Zij zijn toch uw dienaren en uw volk, dat u verlost hebt door uw grote kracht en door uw sterke hand. O Heer, laat uw oor toch opmerkzaam zijn op het gebed van uw dienaar en op het gebed van uw dienaren die er vreugde in vinden uw naam te vrezen. Doe uw dienaar vandaag de slagen en geef hem barmhartigheid bij deze man. Ik was namelijk de schenker van de koning. Dan gaan we door naar hoofdstuk 4. En dan lezen we vers 7 tot en met vers 9a en vers 14. Hoofdstuk 4, vers 7. En het gebeurde toen Sanballat, Tobia, de Arabieren, de Ammonieten en de inwoners van Asdod hoorden dat het herstel van de muren van Jeruzalem vorderde en dat de gaten gedicht begonnen te worden, dat ze in hevige woede ontstaken. En zij spanden allemaal samen om tegen Jeruzalem te gaan strijden en verwarring te stichten. Maar wij baden tot onze God. Vers 14 uit hoofdstuk 4. En ik zag erop toe en stond op en zei tegen de edelen, de machthebbers en de rest van het volk, wees niet bevreesd voor hen. Denk aan de grote en ontzagwekkende Heere en strijd voor uw broeders, uw zonen en uw dochters, uw vrouwen en uw huizen. En dan gaan we door naar hoofdstuk 8. En dan wil ik met u lezen vers 1 tot en met vers 13. Hoofdstuk 8, vers 1 tot en met vers 13. En toen de zevende maand aanbrak en de Israëlieten in hun steden waren, verzamelde heel het volk zich als één man op het plein dat voor de waterpoort ligt. En ze zeiden tegen Ezra, de schriftgeleerde, dat hij het boek moest brengen met de wet van Mozes die de Heere Israël had geboden. Ezra, de priester, bracht de wet voor de gemeente, zowel mannen als vrouwen, en al wie wat zijn verstand betrof in staat was ernaar te luisteren op de eerste dag van de zevende maand. En hij las daaruit voor het plein dat voor de waterpoort ligt, vanaf het morgenlicht tot de middag, ten overstaan van de mannen, de vrouwen en van hen die wat hun verstand betrof in staat waren en naar te luisteren. De oren van heel het volk waren gericht op het wetboek. Ezra, de schriftgeleerde, stond op, een houten verhoging die ze voor deze gelegenheid hadden gemaakt, en naast hem vers 4b, de oren van heel het volk waren gericht op het wetboek. En Ezra, de schriftgeleerde, stond op een houten verhoging die ze voor deze gelegenheid hadden gemaakt. En naast hem stond Matitja met Sema, Anaya, Uria, Hilkia en Maasea aan zijn rechterhand. En aan zijn linkerhand Pedaya, Israël, Malchia, Hasum, Haspedala, Zagria en Mesulam. En Ezra opende het boek voor de ogen van heel het volk, want hij stond hoger dan heel het volk en toen hij het opende, ging heel het volk staan. En Ezra loofde de Heere, de grote God. En heel het volk antwoordde onder het opheffen van hun handen, amen, amen. En zij knielden en bogen zich neer voor de Heere met het gezicht ter aarde. Jezua, Bani, Sirekja, Jamin, Akub, Sabbatai, Hodia, Maasea, Kelita, Azalia, Jozabad, Hanan, Pelaya en de Levieten onderwezen het volk in de wet. En het volk stond op zijn plaats. En zij lazen uit het boek voor, uit de wet van God, gaven uitleg en verklaarden de betekenis zodat men de voorlezing begreep. En Nehemia, hij was zijn excellentie, de stadhouder, Ezra, de priester en de schriftgeleerde, en de Levieten die het volk onderwezen, zeiden tegen heel het volk, deze dag is heilig voor de Heer uw God. Rouw dan niet en huil niet. Heel het volk huilde namelijk toen ze de woorden van de wet hoorden. En verder zei hij tegen hen, ga, eet lekkernijen en drink zoete dranken en deel uit aan hen voor wie niets is klaargemaakt. Want deze dag is heilig voor onze Heer. Wees niet bedroefd, want de vreugde van de Heer, dat is uw kracht. En de Levieten deden heel het volk zwijgen door te zeggen, wees stil, want deze dag is heilig, wees daarom niet bedroefd. En toen ging al het volk weg om te eten en te drinken, om uit te delen en grote vreugde te bedrijven, want zij hadden de woorden begrepen die men hun bekend had gemaakt. Tot zover de schriftlezing.
Gaat u het zo weer doen?
Volgens mij wel.
Nou, we hebben net uit de Bijbel gelezen, uit Nehemia. En de kerntekst voor deze ochtend, dat is vanuit hoofdstuk 8, vers 11b. En daar staat, wees niet bedroefd. Want de vreugde van de Heer, dat is uw kracht. Een gemeente, broeders en zusters, vrienden, jongens en meiden. Ik heb boven de preek het volgende thema gezet en dat is vreugde. Blijdschap. Dat is een overkoepelend thema. Vreugde, blijdschap. En jongens en meiden, ik heb een vraag aan jullie en eigenlijk is het net al met dat kindermoment beantwoord. Waar word je nu echt blij van? Ja, zou je zeggen als ik jarig ben, of als ik een goed rapport heb en ik mag over naar de volgende klas. Dat zijn allemaal dingen waar je blij van kunt worden. En zo zijn er wel meerdere zaken ook te noemen. Nou, de ene persoon is wat blijer van zichzelf. De andere is weer wat chagrijniger. En misschien is iemand anders weer wat somberder en ziet hier dingen wat minder snel zitten. En daarom kijk ik nu ook bewust niemand aan. Ik krijg bijvoorbeeld wel eens de opmerking dat ik heel boos kijk. Terwijl ik dan helemaal niet boos ben. Terwijl ik juist heel blij ben. Nou, dan kan ik na zo'n opmerking kan ik natuurlijk wel boos worden. Maar ik denk dat gewoon mijn gezicht zo het lekker zit. Nou, ik heb een definitie van het woord blijdschap of vreugde opgezocht. En dat is een positieve emotie bij mensen en een tevredenheid met de omstandigheden of de omgeving. Dus de definitie van het woord blijdschap of vreugde, dat is een positieve emotie bij mensen en een tevredenheid met de omstandigheden of omgeving. Nou, dat is de betekenis van het woord blijdschap of vreugde. En daar gaat het over in deze dienst, over vreugde. En niet zomaar een vreugde of een blijdschap, maar vreugde en blijdschap die we kunnen vinden in de Zoon van God, onze Heer Jezus Christus. En ik heb echt het verlangen om deze boodschap in ons midden neer te leggen, omdat ik merk ook in gesprekken, omdat het ons zo vaak kan ontbreken aan blijdschap. Het kan ons zo vaak ontbreken aan vreugde. Terwijl je de gelukkigste persoon bent op aarde. Als je de Heere Jezus mag toebehoren, dan ben je de gelukkigste persoon op aarde. Maar soms zijn er situaties die ons ter neer kunnen drukken. Over bepaalde omstandigheden die we meemaken. En ik denk dat het geheim wat we hier vanuit vers 11b kunnen leren, dat is dat we onze vreugde niet halen vanuit omstandigheden die we meemaken. Blijde gebeurtenissen. Maar dat we juist onze vreugde halen uit een persoon. En dat is God. En als we de Bijbel erop naslaan, dan zien we dat er best vaak over blijdschap gesproken wordt. En ik moet eerlijk zeggen dat dat best een openbaring voor me was. Toen ik 14 jaar geleden tot geloof kwam en de Heer die kwam in mijn leven, toen had ik het idee dat God een God was die alleen maar torende over de zonde. En eigenlijk diep in mijn hart wilde ik helemaal geen kind van God zijn. Want ik merkte dat het helemaal geen vreugde gaf en helemaal geen blijdschap. Ik vond het maar saai. Totdat God zich openbaarde als de Almachtige. Totdat God zich openbaarde als de Heilige. En de genadige God. Ook in mijn leven. En totdat ik ook mocht ontdekken dat God er een vreugde in vindt als mensen daadwerkelijk willen leven naar zijn wil. In de psalmen, in de spreuken, eigenlijk in heel de Bijbel, maar ook in het Nieuwe Testament, in de brieven van Paulus. Paulus wijst ons er ook meerdere keren op dat we ons moeten verblijden in God. Dat we ons moeten verblijden in de Heer Jezus. Dat we ons moeten verblijden in de Vader. En dat niet voor even, maar nee, te alle tijd. En niet voor niets openbaart Paulus ook in Galaten 5 vers 22, u kent die tekst allemaal, dat het tweede kenmerk van de vrucht van de geest blijdschap is. En Johannes, die schrijft ook, die begint zijn eerste Johannesbrief in vers 4 met de volgende woorden. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap volkomen wordt. Met andere woorden roept de Bijbel ons op om te beseffen wat we hebben in Christus en om daar niet somber en neerslachtig over te zijn, maar juist dankbaar. Met een vreugdevol en blijmoedig hart. Nou, ik hoop dat u zo naar de gemeente bent gekomen met een blij hart om te horen over het woord van God, om te zingen met elkaar, zodat we ons hart kunnen verheffen tot God, om gemeenschap met God te hebben, maar ook daardoor gemeenschap met elkaar. Vreugde is het thema wat we direct in de tekst kunnen vinden en dat is ook hetgene wat ons het meest aanspreekt. En het liefst zouden we gelijk de vreugde bespreken, maar de tekst begint met de woorden, wees niet bedroefd. Wees niet bedroefd. Nou, misschien zeg je, waarom moet het nu wel vandaag? Hugo is jarig, er hangen slingers en we zijn bij elkaar. Waarom moet het dan nu toch benoemd worden, het bedroefd zijn? Nou, ik wil het vandaag wel benoemen, want heel dicht bij vreugde ligt verdriet. En soms zijn ze onlosmakelijk met elkaar verbonden. En ik geef u een voorbeeld uit mijn eigen leven. Het is 21 jaar geleden dit jaar dat mijn vader stierf. Ik heb hem nooit gekend. Ik was 7 jaar toen. Het was een moeilijke tijd. En 2 maanden na het overlijden van mijn vader, toen werd mijn lieve zus geboren. Het was, zoals ik net al zei, voor ons gezin een moeilijke tijd. Diep verdriet vanwege het overlijden van mijn vader, maar ook diepe vreugde, omdat mijn zus werd geboren. Het contrast had toen niet groter kunnen zijn, maar soms dan word je ermee geconfronteerd. En een andere kant van dat verdriet, dat mijn vader werd thuisgehaald, dat hij werd weggenomen, dat was dat hij werd thuisgehaald bij de vader, omdat het bloed van Jezus ook zijn zonde had weggewassen. Misschien herkent u dit. Misschien heeft u ook een bepaalde of dergelijke situatie meegemaakt in uw leven. Van mensen die dichtbij stonden en dan zijn ze er niet meer. Dan heerst verdriet. Maar dan heerst tegelijkertijd ook blijdschap. En soms zijn die twee moeilijk te begrijpen. In de tekst wordt er dus ook gesproken over verdriet. Het volk was bedroefd. En als iemand of een hele gemeenschap bedroefd is, dan heeft het altijd te maken met een gebeurtenis vanuit het verleden. En in vers 10b dan lezen we het volgende. Deze dag is heilig voor de Heere uw God. Rouw dan niet en huil niet. heel het volk helder, namelijk toen ze de woorden van de wet hoorden. Nou, de reden waarom het volk in diepe rouw is, dat heeft een wat langere geschiedenis. En dat wil ik toch kort met u delen, om de context te begrijpen waarom het volk bedroefd is en in diepe rouw is. En daarom wil ik u meenemen naar de tijd van de kronieken. En in het boek 1 Kronieken, dan lezen we over het koningschap van David. En aan het eind van zijn leven, dan draagt koning David zijn koningschap over aan zijn zoon Salomo. Maar hij geeft daarbij ook de opdracht om de tempel te bouwen. En het hart van David spreekt van vader tot zoon op zijn oude dag in 1 Kronieken 28 vers 9. En jij, mijn zoon Salomo, ken de God van je vader en dien hem met een volkomen hart en met een bereidwillige ziel. Want de Heere doorzoekt alle harten en hij heeft inzicht in alle gedachtenvorming. Als je hem zoekt, zal hij door jou gevonden worden. Maar als je hem verlaat, zal hij je voor eeuwig verstoten. Dat is duidelijke taal, zouden we zeggen, vandaag de dag. En Salomo die begint na deze woorden aan zijn missie. Hij heeft een doel voor ogen gehad van de Heere om de tempel van God te bouwen, het huis van God. David sterft, Salomo wordt koning. En Salomo die sterft uiteindelijk ook en dan komt de zoon van Salomo, Rehabiam, aan de macht. En die leefde niet met de Heere. En er staat er in 2 Kronieken 10 vers 19, zo werden de Israëlieten afvallig van het huis van David tot op deze dag. En door heel het boek Kronieken heen lezen we over koningen die worden aangesteld. En dat zijn er 17 in totaal. Vanaf koning Rehabiam, de zoon van Salomo, tot aan de verwoesting van Jeruzalem. En de ene koning deed wat kwaad was in de ogen van de Heer. En de andere koning deed wat goed was in de ogen van de Heer. Maar de laatste drie koningen van die 17, wat ik net noemde, zij leefden niet met God. En de toren van God was niet meer te stillen. Dat zijn niet mijn woorden, maar het staat hier in de Bijbel. De toren van God was niet meer te stillen en hij zendt het volk Israël weg in ballingschap. Nou, de profeet Jeremia die had ook geprofeteerd dat het volk Israël 70 jaar in ballingschap zou verkeren. Nou, de tempel is verwoest. De muren rondom de stad Jeruzalem, ze staan nog gedeeltelijk overeind. Maar het staat er allemaal erg armoedig bij. Geen hoop en geen leven, zouden we zeggen. Maar broeders en zusters, God is een God van zijn woord. En hij is een God van trouw. Hij verstoot zijn volk niet. Sterker nog, ik geloof echt, op grond van het woord van God, dat hij straks de draad met zijn volk Israël weer oppakt. Wij leven nu in de bedeling, de tijd van de gemeente. Wij zijn van oorsprong heidenen die tot God bekeerd zijn. Indien we geloven in de Heer Jezus. Wij behoren tot het lichaam van Christus. Maar straks, dan zal de bazuin klinken. En de gelovigen in Christus worden thuisgehaald. En dan gaat God ook zijn plan weer verder oppakken met zijn oude verbondsvolk Israël. Ik ga daar nu niet verder op in, maar dat is toekomst. Dat komt nog. Maar God verstoot zijn volk niet. Nu niet, maar ook niet in de tijd van Ezra en Nehemia. En dan stuurt God Ezra om de tempel te herbouwen. En er komt nieuw leven in. Er komt even tijdelijk nieuw leven in. Maar Ezra die krijgt het volk niet warm voor de dienst van de Heer. Ondanks de vele waarschuwingen en terechtwijzingen. En Ezra die raakt eigenlijk een beetje op de achtergrond. Maar de moed zakt hem niet in de schoenen. En als we ons even verplaatsen in het leven van Ezra, kan ik me wel voorstellen dat hij de volgende vraag had. Waar is het vuur? Waar is de passie voor de God van Israël? En het volk gaat bij de pakken neerzitten. Dat lees je ook in Ezra. Het volk gaat bij de pakken neerzitten. En misschien vraagt u dit zelf ook wel eens af. Waarom is er zoveel lauwheid in de gemeente van de Heer Jezus? Misschien persoonlijk, waar is mijn liefde voor de Heer gebleven? Misschien ben je wel bedroefd over je eigen geestelijke lauwheid. Het kan zijn dat je geen vreugde meer ervaart vanuit het geloof. Het kan zijn dat je geen vreugde meer ervaart vanuit God. Er kunnen soms zaken spelen in je gezin of in de gemeente of noem het allemaal maar op, die je vreugde in het geloof ontneemt. Er kunnen soms veel vragen zijn. Maar bij wie breng je het? Dus dat is nu de staat van Israël. Maar God werkt ondertussen in het hart van Nehemia. Dat hebben we ook gelezen in hoofdstuk 1 van Nehemia. Nehemia was schenker van de koning en hij leefde dus in ballingschap. Jongens en meiden, neem dit mee. Nehemia die leefde heel dicht bij de Heer. Daar kunnen we een voorbeeld aan nemen. Hij zat in een situatie waar je niet blij van wordt. En dan hoort hij over zijn vaderland. Hij hoort dat de tempel verwoest is. En dat de stad Jeruzalem verwoest is. En de missie die koning David aan zijn zoon Salomo meegaf, een paar eeuwen geleden, dat lijkt niet meer van kracht. Waar is God nu? Waar is God nu? Niet echt een situatie om blij van te worden, of wel? En wat hij dan niet gaat doen, en daar kan ik heel veel van leren, wat hij dan niet gaat doen, dat is gaan klagen over zijn broeders en zusters en over zijn volksgenoten die ver voor hem geleefd hebben en die er een puinhoop van hebben gemaakt. Nee, er staat hier in de Bijbel, hij vernedert zich en hij verootmoedigt zich voor de God van hemel en aarde. En er staat er, hij beleidt zijn zonde en hij beleidt de zonde van het volk tegenover de Heere. En dan zegt Nehemia in vers 11 van hoofdstuk 1, och Heere, laat uw oor toch opmerkzaam zijn op het gebed van uw dienaar en op het gebed van uw dienaren die er vreugde in vinden uw naam te vrezen. Broeders en zusters, hier zien we ook blijdschap onder moeilijke en uitzichtloze omstandigheden. Maar Nehemia die verheugt zich in de Heer. En die heeft er een vreugde in om zijn naam te vrezen. En dan krijgt Nehemia gratie van koning Artaxasta om de muren van de stad Jeruzalem te herbouwen. Nou, dat gaat niet zonder slag of stoot. Dat kunnen we allemaal lezen in de volgende hoofdstukken, dat ga ik nu niet doen. Maar ik heb daarom wel bewust gelezen vanuit hoofdstuk 4 vers 8. En daarin staat dat ze allemaal samenspanden om tegen Jeruzalem te strijden. Nou, je kunt je indenken, je bent bezig voor jouw God. En van alle kanten is er bedreiging. Jongens en meiden, het kan zijn, omdat je al zo vroeg de Heere mag kennen, ja, dat daar soms erg negatief over wordt gedaan door je vrienden of door je vriendinnen of door je studiegenoten. Toen wij net getrouwd waren bijvoorbeeld, toen werd er op de bouw, ik ben timmerman, werd er op de bouw ook negatief over gedaan. Er werd om gelachen, hè? Waarom trouw je zo vroeg? En dan leg je uit, van, ja, het is zo mooi, God heeft ons samengebracht. Nou, er wordt gewoon om gelachen. Maar dit zijn juist die momenten dat je je niet moet laten ontmoedigen, want wij dienen de Heere, laat je niet door hen afleiden, maar kies voortdurend voor een leven met hem. Ook al gaat dat door lijden heen. Ook al gaat dat door lijden heen. Er kunnen dingen in je leven voorkomen die moeilijk zijn. En als je getrouwd bent, dan kunnen er dingen in je leven voorkomen die moeilijk zijn. En wat dat is, dat kan niemand op dit moment zeggen. Maar zoek je heil bij de Heer. Zoek je heil bij de Heer. Wees als een Nehemia. En telkens staat Nehemia op. En in vers 14 van hoofdstuk 4, daar staat, dan zegt hij, wees niet bevreesd voor hen, wees niet bevreesd voor de vijand. Denk aan de grote en ontzagwekkende Heere. En dan zegt hij ook nog in vers 20b volgens mij, onze God, die zal voor ons strijden. En ze grijpen moed, ze grijpen weer moed om door te gaan. Ze grijpen moed om door te gaan met het bouwen. En uiteindelijk is de muur klaar. De tempel is klaar. De tempel die kan weer ingewijd gaan worden. En dan komt Ezra ook weer naar voren. Hij was eerst een beetje op de achtergrond gebleven. Maar nu de wet van God, het woord van God voorgelezen gaat worden, dan staat hij daar samen als één man met Nehemia. En de priesters. De man van God samen met Nehemia. Ze onderwijzen het volk in de wet. En dan denk je, nu komt het. Nu gaan ze zich verblijden in de Heer. Maar nee, het volk begint te huilen. Het volk begint te rouwen. Maar waarom vraagt u zich dan af? Nou, omdat ze ontdekt werden aan hun eigen zonde. Ze ontdekten dat ze gezondigd hadden tegen de God van Israël. Ze zagen dat het door hun was, dat het volk in ballingschap had geleefd, omdat ze niet wilden buigen voor hem. Ze waren eraan ontdekt dat ze Gods geboden hadden overtreden. En ze zagen in dat niet alleen hun voorvader hadden gezondigd, maar ook zijzelf. Er was ontzag voor hem. Er was ontzag voor God. We zouden kunnen zeggen dat er een herleving plaatsvond hier. Er was een opwekking gaande. En dat is de uitwerking van het woord van God. Als de Heere door zijn woord en geest spreekt in ons hart wie wij werkelijk zijn. In het licht van een driemaal heilig God. Dat is de uitwerking van het woord van God. En als je gaat zien dat je voor Gods aangezicht niet kunt bestaan. Als je Jezus niet toebehoort. Heb je geen hoop, heb je geen perspectief voor de toekomst. Maar, zoals God toen de ogen van de mensen opende, zo doet hij dat vandaag nog steeds. Misschien zit jij hier en heb je geen hoop en perspectief voor de toekomst. Want hier komt het op aan, vrienden, dat we Jezus kennen. Jongens en meiden, neem dit mee. Hier komt het op aan dat je de Heere Jezus kent. Misschien is het wel de eerste keer. Dat je een kerk van de binnenkant ziet. Of dat je in een kerkdienst bent. Ik wil je dit zeggen. Je bent op de beste plek. Want het woord van God gaat open. En dit is het middel hoe God tot jou spreekt. En tot mij. Misschien doet religie of godsdienst je niet zoveel. Maar ik vraag je daarom ook niet vanmorgen om te luisteren naar een God. Die bestaat uit religie. Maar nee, luister naar een God die geïnteresseerd is in jouw leven. God heeft u, jou en mij gemaakt. Opdat wij tot lof, eer, blijdschap en vreugde van hem zouden leven. Maar dat doen wij niet. We zijn gevallen in de zonde. En daarom, helaas, is er een scheiding tussen God en de mens. Jij, zoals je hier zit. Als je God niet kent. Dan willen wij vanuit onszelf God niet kennen. De Bijbel zegt dat er niemand verstandig is. Dat er niemand is die God ernstig zoekt. U en jij, zoals je hier zit, ons hart taalt niet naar de Heer. Maar ondanks deze harde waarheid, dat er niemand is die God zoekt, heeft God zelf de oplossing geboden. Dat hij zijn enige geboren zoon gaf. Opdat je werkelijk vrij bent in Jezus. En we zien met kerst dat hij kwam als een onschuldig klein jongetje. Hij groeide op, hij werd volwassen en deze Jezus, hij gaf uiteindelijk zijn leven aan het kruis op de heuvel Golgotha. Zie je hem daar gaan, we zullen straks ook herdenken met avondmaal, we zien hem daar gaan naar de heuvel Golgotha. Hij werd geschopt, hij werd geslagen en ze zetten een doornenkroon op zijn hoofd en ze lieten hem in al zijn zwakheid, hem het kruis dragen. En aangekomen op de heuvel Golgotha legden ze hem op het kruis. En ze spijkerden de spijkers dwars door zijn handen en zijn voeten. En ze zetten het kruis overeind. En daar hing hij. De zoon des mensen. Een schouwspel voor de mensen. Wat een straf moet dat voor hem geweest zijn, het lichamelijk lijden. Maar het lijden van zijn ziel kan ik wel helemaal niet begrijpen. Laat staan dat ik het onder woorden zou kunnen brengen. Maar hij werd verlaten door de 12 discipelen. Hij werd verlaten door zijn eigen vader. God kan in de verste verte geen gemeenschap hebben met de zonde. En daarom moest zijn vader hem de rug toekeren. En wat mij nog altijd het meeste raakt, was dit. Mijn zonde droeg hij. Hij droeg de zonde van u en van jou. En hij deed dit voor u en voor jou met als doel, opdat wij werkelijk vrij zouden worden in hem. Zodat wij een eeuwigheid in de vreugde met hem door kunnen brengen. En de Bijbel die zegt in Hebreeën 12 vers 2. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld. Het kruis verdragen en de schande veracht. En hij zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Hij gaf zichzelf. Niemand nam zijn leven, hij gaf het. Dit was pure, onvoorwaardelijke, zichzelf verloochenende akkerperliefde. En misschien vraag je wel af. Jongens en meiden, misschien vraag je wel af, waarom zou ik me dan tot hem bekeren? Ik heb toch niets verkeerd gedaan in mijn leven? Oh ja, misschien die ene zonde? Maar dat is toch niet zo erg? Weet je, ik vraag je niet om te kijken hoe wij als mensen naar de zonde kijken, maar ik wil je vragen om te kijken hoe God naar de zonde kijkt. Daarom is het nu vandaag de dag om tot de Heere Jezus te komen. Wie ik vraag je af, mag ik dan komen? Ja. Je mag tot hem komen met al je zonden. Je mag hem aannemen in je hart en in je leven. Sterker nog, je moet het doen. Weet je, dat geeft werkelijk vreugde. waarvan al Gods kinderen kunnen getuigen. Maar doe je dit niet? Doe je ogen open in de hel? Dat is geen leuke boodschap, maar dat is een verdrietige boodschap, een droevige boodschap. Maar vrienden vertellen elkaar de waarheid. En daarom mag ik je deze ochtend de boodschap van genade voorhouden. Ik mag je deze ochtend de boodschap van het kruis. Ik mag je deze ochtend de boodschap van genade verkondigen en van vreugde verkondigen dat Jezus al jouw straf heeft gedragen. Ik mag je Jezus aanbieden. En zoals Johannes de Doper het uitriep, zie het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. De offer, de vraag om deel te krijgen aan die eeuwige vreugde is dit. Aanvaard je het offer aan het kruis gedragen door Jezus op de heuvel Golgotha. En als je hem hebt aanvaard, als je hem hebt aangenomen, dan komt de Heilige Geest in je hart wonen. En op dat moment is zijn gerechtigheid is jouw gerechtigheid geworden. Op dat moment ben je met hem verzoend. Op dat moment ben je in hem gereinigd. Op dat moment ben je gerechtvaardigd. Op dat moment heb je de belofte van het eeuwige leven. En op dat moment is de vreugde van de Vader in jou vreugde geworden. Omdat je vanuit de dood levend bent geworden. En de Bijbel die zegt dat er blijdschap, vreugde is. Wanneer er één zondaar zich bekeert tot God. Weet je, neem van mij aan. Dat geeft echt vreugde. Dan ben je echt gelukkig. Dan mag je leven met hem. Dan komt de blijdschap in je hart. En daarom dat Nehemia zegt in vers 11b. Want de vreugde, de blijdschap van de Heer, dat is uw kracht. En hier komen we bij de vreugde die we in de tekst vinden. En hier zien we dat verdriet en blijdschap heel dicht bij elkaar liggen. Het volk was eerst ontdekt aan hun eigen zonde. Maar nu zijn ze blij. En het volk ging feest vieren. Nou waarom? Omdat ze de woorden begrepen hadden die aan hun bekend gemaakt waren. Zoals er staat in vers 13. Broeders en zusters. Dit is niet een tekst. Het is niet zomaar een tekst. Zonder geestelijke ogen is deze tekst niet te begrijpen. Maar we zien daarom niet een God die mens heeft gemaakt als een robot. Maar we zien hier die God die mensen een wil heeft gegeven. En we zien hier een God die geïnteresseerd is in mensen. En wij hebben die God die echt in alles betrokken wil zijn. Op alle vlakken van ons leven. Hij wil mensen. Hij wil mensen die echt voor hem willen leven. Die echt voor zijn naam uitkomen. Die ernst maken met de boodschap van het kruis. Het volk begreep de woorden die gesproken werden uit het wetboek. En daar waar het woord van God wordt voorgelezen. Daar waar het woord van God wordt verklaard. Daar gebeuren wonderen. En het is zo mijn gebed en het is zo mijn verlangen dat u allemaal geraakt bent door het woord van God en door zijn liefde. Daarom is het leven met de Heer geen gevoel. Maar het is eerst een zeker weten. Leven met de Heer is ook geen formule. We mogen carrière maken. Maar dat is niet het enige of het eerste waarvoor we leven. We leven slechts, zoals iemand dat een keer zei. We leven slechts om het Lam te verhogen. Laat daarom deze tekst ook de leidraad zijn in uw leven. Deze tekst is een levende tekst. Het is een levende realiteit. En God wil zo graag dat we blijdschap halen vanuit hem. Als hij ziet dat het goed is in ons leven, dan geniet hij daarvan. Als hij ziet dat het goed is in de gemeente, dan geniet hij daarvan. Als hij ziet dat het goed is in ons huwelijk, dan geniet hij daarvan. Want we kunnen spreken over onze vreugde in hem, maar ten diepste staat er hier in de tekst dat God blij is. God is verheugd. Er staat ook in de Bijbel, wat ik net zei, in 1 Kronieken, dat God torende. Zo kennen we God ook. Maar hier zien we dat God blij is. En dat komt in de eerste plaats, omdat zijn volk weer luisterde naar hem. Ze hadden gebroken met de zonde. En ze leefden weer met hem. Nou, dan is God verblijd wanneer zijn kinderen weer wandelen in de waarheid. En met respect gesproken, als God blij is met ons, dan zijn wij verblijd in hem. En Johannes die zegt daarom ook, hè, de apostel bij uitstek van de liefde, wie in de liefde blijft, die blijft in hem. Jezus zegt zelf, wie in mij blijft, dan blijf ik in hem. Het volk Israël verliet hem. En God week van hen. Zijn geest woont in ons. In het Oude Testament was de Heilige Geest op mensen. Maar nu in deze bedeling is de Heilige Geest in ons. Hij verlaat ons niet, maar we kunnen de geest wel uitblussen. En als wij wandelen in de zonde en we doen niet wat hij wil, dan trekt hij ons weer naar hem toe, zodat we weer gaan leven zoals hij dat wil. En dat de Vader daarover verblijd is dat zijn kinderen weer wandelen in de waarheid. En ik denk dat genoeg mensen hier in ons midden daarvan kunnen getuigen. Wat het is om daadwerkelijk vreugde te halen vanuit het geloof. Ja, die zich verblijden in de Heer. En ik zeg niet dat dat altijd makkelijk is. Er kunnen soms omstandigheden zijn die moeilijk zijn. Wat Corine net ook al zei, in het kindermoment. Maar je herkent die mensen die zich verblijden in de Heer. Waarvan, van die mensen waarvan je kunt zeggen, kijk, zij leven met hem. En je ziet aan hun dat de vreugde van de Heer hun kracht is. Broeders en zusters, jongens en meiden, deze tekst laat het niet alleen vandaag tot je komen, maar heel je leven. Leef hieruit. En laat het door je heen gaan als een levende realiteit en een doorleefde werkelijkheid. En nu jij. Jij die topt met moeite of zorg in je leven. Misschien zijn er dingen in je leven die je neerdrukken. Misschien heb je veel verdriet. Misschien heb je veel pijn vanwege gebeurtenissen in je leven. Misschien zie je aan het eind van de tunnel het licht niet meer. En weet je geen oplossing te vinden. Ik weet niet wat u en wat jou allemaal bezighoudt. De Vader weet het wel. En hij kent jou door en door. En ik zeg nou niet dat je in alles in één keer vergeten moet zijn. En dat je maar blij moet zijn. Nee, dan zou ik een valse boodschap verkondigen. Het is een proces waar je in kunt zitten. Maar misschien is dit woord wel voor jou vanmorgen. Misschien ook niet, maar ik hoop dan wel op een ander moment. Wees niet bedroefd. Want de vreugde van de Heer, dat is je kracht. Dus als je moe bent, als je zoekt naar vrede in je hart, dan wil ik je vanmorgen vertellen dat God dat je biedt. Zoals Psalm 84 volgens mij ook zegt, zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Bouw op Jezus, anders niet. Er kunnen dingen op je pad komen die moeilijk zijn. Het kan soms zo zijn dat je door de moeilijkheden het zicht op de Heer Jezus even kwijt bent. Maar geef dan niet op. Blijf vasthouden. En verheug je in de Heer. Verblijd je in Hem. Zoveel mensen vandaag de dag die vluchten in emotie en ja, die denken hun geluk en blijdschap af te kunnen meten aan een nieuwe auto of een nieuw huis of geld, noem het allemaal maar op. Maar zoek je toevlucht bij de Heer. Uit Hem is onze kracht. Misschien heb je moeilijkheden, maar blijf er dan ook niet mee rondlopen. En als je behoefte hebt om er straks over door te spreken, neem het dan niet mee naar huis, maar bepraat het met een broeder of zuster. Weet dat die mogelijkheid er is. Maak hier gebruik van. Ik ga afsluiten. In vers 13 van hoofdstuk 8, dan lezen we dat het volk wegging om te eten en om te drinken en om grote vreugde te bedrijven. Het volk Israël had de woorden begrepen die hun bekend waren gemaakt. Neem deze woorden van vanmorgen mee en maak de Heer Jezus, maak God, maak de Vader tot de werkelijke vreugde in uw en in jouw leven. Weet je, dit geeft echt perspectief en hoop voor de toekomst. Want ik wil dit tekstgedeelte wil ik eigenlijk doortrekken naar de toekomst. Want ik kijk hier echt naar uit. En ik hoop ook zo met u. Want er wacht nog één volledige vreugde. Er wacht nog één volledige blijdschap. Er wacht ons nog één bruiloft. En dat is de bruiloft van het Lam, gemeente. En zijn naam is Jezus. En samen met u kijken we uit naar de dag dat de Heer Jezus terugkomt. Hij, het hoofd van de gemeente, hij komt zijn gemeente halen. Hij komt zijn bruid halen en dan zijn we weer verenigd met hem. We mogen ons nu naar hem uitstrekken, omdat we weten dat het daar goed is. Nu wandelen we door het geloof, maar straks daadwerkelijk door aanschouwen, broeders en zusters. Wat een dag zal dat zijn. Wat een dag zal dat zijn. Dan zullen we voor altijd en voor eeuwig bij hem zijn. Denk daar eens even kort over na. Op die dag zullen we voor altijd en voor eeuwig bij hem zijn. Weet je, daar is eeuwige vreugde. Daar is eeuwige vreugde. En we zien daar onze dierbaren weer. En God zelf zal alle tranen van onze ogen afwissen. En we mogen met onze dierbaren door die straten lopen van zuiver goud. Met haar parelpoorten. Weet je, daar gaat het allemaal niet om. Om al die pracht en praal. We zijn daar één met het Lam. En daar is de vreugde in hem volmaakt. Ja, hier ook. Hier kan het ook volmaakt zijn. Maar hier leven we nog in de begeerte van ons vlees. En de hoogmoed van het leven, noem het maar op. Maar daar zien wij Yahweh. De ik ben die ik ben. De grote triomfator. Daar aanschouwen we het Lam. En zoals een lied afsluit, maar het heerlijkst is. Daar zien wij Jezus. Amen.